Vanmiddag wil ik graag een gedeelte met u lezen, om te beginnen uit Marcus 12, vers 1. Marcus 12 vanaf vers 1, waar staat: en hij begon door gelijkenissen tot hen te zeggen: een mens plantte een wijngaard en zette een tuin daarom en groef een wijnpersbak en bouwde een toren en verhuurde die aan de landlieden en reisde buitenslands. En als er de tijd was, zond hij een dienstknecht tot de landlieden, opdat hij van de landlieden ontving van de vrucht des wijngaards. Maar zij namen en sloegen hem en zonden hem ledig heen. En hij zond wederom een andere dienstknecht tot hen, en die stenigden zij en wonden hem het hoofd en zonden hem henen, schandelijk behandeld zijnde. En wederom zond hij een andere en die doodde zij, en vele andere waarvan zij sommigen sloegen en sommigen doden. Als hij dan nog een zoon had die hem lief was, zo heeft hij ook dien ten laatste gezonden, zeggende: zij zullen immers mijn zoon ontzien. Maar die landlieden zeiden onder elkander: deze is de erfgenaam. Komt, laat ons hem doden en de erfenis zal onze zijn. En ze namen en doden hem en wierpen hem uit buiten de wijngaard. Wat zal dan de heer des wijngaards doen? Hij zal komen en de landlieden verderven en de wijngaard aan anderen geven. Hebt gij ook deze schrift niet gelezen? De steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks. Van de Heer is dit geschied en het is wonderlijk in onze ogen. En zij zochten hem te vangen, maar zij vreesden de scharen, want zij verstonden dat hij die gelijkenis op hen sprak. En zij verlieten hem en gingen weg. En tot zover. Het meest opmerkelijke van dit gedeelte is dat het begint met: hij begon door gelijkenissen tot hen te spreken. Dat op zich, deze inleidende woorden tot dit schriftgedeelte, zijn al duidelijk genoeg om te begrijpen waar de Heer hier over spreekt. Immers een dergelijk verschijnsel doet zich ook al eerder voor in met name dan het Matthäus-evangelie, Matthäus 13, waar staat dat de Heer door gelijkenissen begon te spreken tot de omstanders, tot de scharen in elk geval. En dan blijkt ook dat de discipelen dat niet zozeer begrepen, want het is duidelijk genoeg, voor ons in elk geval, is het duidelijk genoeg dat het spreken in gelijkenissen door de Heer Jezus bepaald niet bijdraagt tot verduidelijking van de Bijbelse waarheden, maar integendeel draagt bij tot een verdere mystificatie ervan. Met andere woorden, de dingen die schijnbaar duidelijk zijn, worden moeilijk wanneer ze verteld worden in gelijkenissen. Wij zijn niet gewend om dat zo te bedenken, en het wordt dus ook niet alle dagen zo voorgehouden, maar het is nou eenmaal zo dat de discipelen in Matthäus 13 aan de Heer vragen: waarom spreekt gij tot hen door gelijkenissen? Ze vragen dat alsof ze hem terechtwijzen, en ze vragen dat nadat de Heer ooit één gelijkenis, de allereerste, tot hen gesproken had. De gelijkenis van de zaaier was dat in Matthäus 13. En de Heer antwoordt, hij zegt: nou, dat komt omdat het u gegeven is de verborgenheden van het koninkrijk te weten, maar deze is het niet gegeven. En aan hen wordt vervuld wat Jesaja gezegd heeft, namelijk: horende hoort maar verstaat niet, en ziende ziet maar bemerkt niet, enzovoorts. En wat er dus in de praktijk gebeurt, is dat de Heer daarin zegt dat hij spreekt tot het volk met opzet zodanig dat zij niet begrijpen waar hij het over heeft. En de discipelen, tot wie gezegd wordt: u is het wel gegeven te weten de verborgenheden van het koninkrijk, wel, tot die discipelen legt hij dan ook de gelijkenis uit. Nou, sommige ervan, maar in ieder geval is het zo dat de gelijkenissen, de 8 gelijkenissen van Matthäus 13, gesproken worden in principe tot tot het volk, de scharen, buiten, aan de oever, want de Heer sprak daar vanuit het schip. En de verklaringen van de gelijkenissen worden gegeven, wel heel sumier, maar ze worden gegeven aan de discipelen. En ik zeg sumier omdat de verklaringen lang niet compleet zijn, en bovendien worden ook lang niet alle gelijkenissen verklaard. Wat we dus in elk geval vinden, is dat de Heer daar spreekt op zodanige wijze dat men het niet begrijpt. En dat is ook met opzet het geval. Zodat gelijkenissen in ieder geval niet dienen om iets duidelijk te maken aan iemand die het niet weet. Het is niet bedoeld als praktisch voorbeeld. Het is niet bedoeld als een voorbeeld uit de natuur. Dat soort dingen zijn er wel in de Bijbel, maar dat zijn geen gelijkenissen. Gelijkenissen, integendeel, hebben hebben de opzet om bepaalde waarheden voor de grote massa, voor het publiek als zodanig te verbergen, waarna ze of duidelijk gemaakt worden via een verklaring aan de gelovigen, aan degenen die werkelijk geïnteresseerd zijn, aan degenen die de Heer geloven en hem aanvaard hebben als de Messias. Dat is de ene mogelijkheid. En de andere mogelijkheid is dat dezezelfde gelijkenissen die toen gesproken waren, nu tot ons komen, eveneens als gelovigen. En ze worden aan ons verklaard, niet zozeer door de uitleg die de Heer er zelf aan geeft, maar wel degelijk door de uitleg die de Heer er in tweede instantie aangeeft via de apostel Paulus. Want daar komt het op neer. Ik wil het nog wat nader toelichten. Het is namelijk zo dat wij weliswaar de evangelie lezen, Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. En wij zijn soms geneigd te denken dat de geschiedenissen die daarin vermeld staan, behoren tot het Oude Testament. Dat wordt ons wel eens gezegd. Want het is natuurlijk duidelijk dat de geschiedenissen, zoals vermeld in Matthäus, Marcus, Lucas en ook in Johannes, dat die gebeuren in de dagen nog van de wet. Want immers de wet, de bedeling van de wet eindigde bij de dood, en eigenlijk dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. En aangezien de Heer in deze vier evangelieën nog gewoon op aarde rondwandelt en predikt en tekenen doet enzovoorts, hebben we dus te maken per definitie met oud-testamentische geschiedenis. En dat is volkomen juist. Dat is waar. Het is oud-testamentische geschiedenis. Maar dat maakt de boeken nog niet oud-testamentisch. Want dat is wat anders. De geschiedenissen die erin vermeld staan, behoren weliswaar tot de tijd van het Oude Testament, van de wet. Maar die geschiedenissen zijn opgeschreven na de opstanding van Christus. Het zijn geen dagboeken. Ze zijn opgeschreven na de opstanding van Christus. En ze zijn dus geschreven vanuit de dagen van het Nieuw Testament. Als we dus spreken over de inhoud van het boek, historisch gezien, dan zeggen we het is oud-testamentisch. Maar ik kan er net zo goed tegenover zetten dat ze geschreven zijn na de opstanding van Christus. En wat de oorsprong en de datering van de boeken betreft, zijn ze dus nieuw-testamentisch. Zodat het hele argument van het zijn oud-testamentische boeken op grond van de inhoud, dat gaat helemaal niet op. Bovendien, er is nog iets anders. Dat is namelijk de inhoud zelf. Het mag dan zijn dat de geschiedenissen die erin voorkomen oud-testamentisch zijn. Dat maakt de inhoud van het boek nog niet oud-testamentisch. Om de eenvoudige reden dat deze vier Bijbelboeken een boodschap bevatten, een boodschap doorgeven. Ze zijn niet in de eerste plaats geschiedkundige boeken. Ze zijn niet bedoeld om een verslag te geven van het optreden van Jezus van Nazareth of iets dergelijks. Want als het dat zou zijn, zouden ze schromelijk tekort schieten. We hebben vele vragen over het leven van de Heer Jezus die nergens beantwoord worden. Dingen die ons mateloos interesseren, maar die de schrift ons niet geeft. Eenvoudig omdat het niet gaat om de geschiedenis in de eerste plaats, maar het gaat om de boodschap die door deze gebeurtenis, door al wat er gezegd is, tot ons komt. De Bijbel is niet een geschiedenisboek, hoewel het geschiedkundig ongetwijfeld voor 100% betrouwbaar is, daar gaat het niet om. Maar het is in ieder geval niet 100% volledig. Het is geen enkel geschiedenisboek, dus laat u niet in de war brengen. Hè? Maar het gaat niet om de geschiedenis, het gaat om de boodschap die erdoor tot ons komt. En de boodschap die de Heer Jezus predikte in de dagen van de wet en levend onder de wet, was een nieuw-testamentische boodschap. Want een oud-testamentische was het niet. Want dan zou hij de wet gepredikt hebben. Hij leefde immers onder de wet. Hij leefde in de dagen van het Oude Testament. Als zijn boodschap ook de boodschap was van het Oude Testament, dan zou hij dus wet gepredikt hebben. En dat is nou juist wat men hem verweet, dat hij dat niet deed. Want hij ging om met hoeren en tollenaren. En toen men bijvoorbeeld in het Johannesevangelie een vrouw bij hem bracht die inderdaad zelf gegrepen was, waarbij iedereen weet welke daad het was overigens. Het was inderdaad zelf gegrepen, dan beschuldigt men haar en zegt volgens de wet moet ze gestenigd worden. Maar die wet wordt niet toegepast. Er waren nog wat argumenten voor waarom niet. Maar in ieder geval gebeurde het niet. En de Heer zei tegen die omstanders, wie uw zonde is, werp eerst de steen op haar. Wel, dat is wat de wet zei. Wel, niemand deed het. Maar daarna bleven die vrouw en de Heer over. En de Heer zei, waar zijn uw beschuldigers? Zij zegt, ze zijn weg. En dan zegt de Heer, nou, dan beschuldig ik u ook niet. Maar hij was zonder zonde. En hij had dus de wet kunnen toepassen. Maar hij deed het niet. Waarom niet? Wel, omdat hij geen oud-testamentische boodschap bracht. En de reden daarvoor was duidelijk genoeg. Hij mag dan geleefd hebben in de dagen van het Oude Testament. Maar hij was gekomen onder het oude verbond, dat wil zeggen onder de wet, Galaten 4. Hij was gekomen onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. En de strekking van Johannes 8, waar deze geschiedenis voorkomt, is dan ook dat het niet gaat om de prediking van de wet, maar dat het gaat om de prediking van de genade. Het gaat niet om of men trouw is aan Mozes, maar het gaat erom of men zoon of erfgenaam is van Abraham. Leest u op uw gemak dat hoofdstuk maar eens door, Johannes 8. Eerst die geschiedenis en daarna gaat het om de vraag wat eigenlijk het licht is in deze wereld. Is dat de wet? De Heer zegt, nee, dat is niet de wet, dat ben ik. Ik ben het licht der wereld. Dat is meteen het volgende vers. Nadat die geschiedenis van die vrouw geweest is, is het eerst het volgende vers dat de Heer zegt, ik ben het licht der wereld. Niet de wet, maar de genade. En daarna gaat het verhaal verder met de vraag over wie eigenlijk de zonen van Abraham zijn. Wie zijn de erfgenamen van Abraham? En de Heer zegt, nou, jullie die onder de wet leven, jullie niet. Dat is het verhaal. De prediking is dus niet van het oude verbond, maar van het nieuwe verbond. De prediking is een prediking over de belofte aan Abraham, die binnen zeer afzienbare tijd vervuld zal gaan worden. Nou, dat lijkt me een duidelijke zaak. Wat er dus in deze laatste dagen van de wet gebeurt, is dat het dat wat nu gaat komen, wordt aangekondigd. Dat is ook wat Johannes de Doper zei. Hij ziet, het koninkrijk der hemel is nabijgekomen, en de bijl ligt aan de wortel van de boom. Dat wil zeggen, al het oude wordt afgehouden, en er komt wat nieuws. Nou, dat is wat gepredikt wordt. Dat is niet in strijd met de wet, want u moet goed begrijpen dat het nieuwe verbond feitelijk ook de vervulling is van de wet. Maar de prediking van de wet vond niet plaats door de Heer, maar integendeel, hij predikte de vervulling van de wet en daarom de komst van de genade. Dat is ook wat de Heer zegt, wij doen de wet niet teniet, maar we vervullen de wet. En iets dergelijks zegt Paulus uiteraard ook. Dus niet gekomen om de wet te bestrijden, maar integendeel om die te vervullen trouwens. Niet alleen de wet, maar het hele woord Gods werd vervuld door de bediening van de apostel Paulus. Zo leest u het ook letterlijk in Colossense. Waar het om gaat is dit, dat deze boeken dus terecht deel uitmaken van het Nieuwe Testament. De verdeling van de Bijbel is niet mis, die is niet verkeerd. Integendeel, het klopt precies wanneer we het boek beoordelen op zijn boodschap, zijn algemene inhoud, en beoordelen op grond van de datering, wanneer het geschreven is bedoel ik, is het dus inderdaad Nieuw Testamentisch. Maar dat er gebeurtenissen in genoemd worden die inderdaad plaatsvonden in de dagen van het Oude Verbond, ja, dat is waar. Maar dat verandert niks aan de boodschap en de strekking van het boek. Zeer eenvoudig. Bovendien, als ons geleerd wordt dat Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid, dan zeggen we toch ook niet dat het Oude Testament is? Maar het was het wel. Of niet? Nou, in ieder geval is het niet Nieuw Testamentisch. En daar gaat het maar om. Het hoorde geschiedkundig horen tot het Oude Verbond. Maar het wordt wel op ons van toepassing gebracht, omdat de boodschap die ervan uitgaat, is wel degelijk een boodschap van het Nieuwe Verbond. De belofte die aan Abraham gedaan werd, was een belofte met betrekking tot het Nieuwe Verbond. Tot het Nieuwe Testament dus. Nou, en daar gaat het maar om. En wat we dan ook vinden in deze evangeliën, is dat hoewel er geleefd wordt in de dagen van het Oude Verbond, wordt het Nieuwe Verbond aangekondigd. Volgens sommigen is dat tegenstrijdig en dat is correct, dat is ook zo. Vandaar dat heel wat leringen die eigenlijk die deel uitmaken van het Nieuwe Verbond, maar die min of meer botsen met de principes van het Oude Verbond, wel, die dingen, die worden dan ook niet ronduit gepredikt, maar die worden in bedekte termen het volk voorgehouden. Of ze worden geïllustreerd, of iets dergelijks. Maar in ieder geval, ronduit wordt er niet over gesproken. Het gebeurt niet in direct voor iedereen begrijpelijke taal. Want dat zou werkelijk in strijd zijn met de omstandigheden waarin men in die dagen leefde. Maar wat er gepredikt wordt is dus de belofte van de komst van het Nieuwe Verbond. En sommige principes van het Nieuwe Verbond worden weliswaar niet toegepast, omdat het onder de wet niet kan, maar daarom worden ze wel geïllustreerd. En daar gaat het maar om. En een van de wijzen waarop dat gebeurt is door de tekenen en wonderen die de Heer Jezus deed. Want die tekenen en wonderen, wel, die horen niet specifiek bij het Oude Verbond, ook niet bij het Nieuwe, maar ze zijn een illustratie van het Nieuwe. Als water veranderd wordt in wijn, dan gebeurde dat in de dagen van het Oude Verbond. Nu, maar dat heeft er niks mee te maken. Het gebeurde en de vraag is, wat betekent het? En de betekenis is heel eenvoudig, een heenwijzing naar het Nieuwe Verbond, waarbij het woord van God water, nieuw leven, wijn, zou voortbrengen. Door de opstanding uit de dood uiteraard, want de verandering van water in wijn in Johannes 2 is natuurlijk gewoon een type van de wedergeboorte, zoals die letterlijk genoemd wordt in Johannes 3. En hij wordt in Johannes 3 genoemd, maar niet omdat het daar vervuld is of plaatsvindt, maar het wordt daar genoemd omdat gezegd wordt dat het moet gebeuren. Binnen de afzienbare tijd. Nicodemus, je moet wederom geboren worden.
Ja.
Hem wordt niet verweten dat hij het niet was, hem wordt verweten dat hij het niet wist. Hij kon niet wedergeboren zijn, want dat wacht op het nieuwe verbond. Dat wacht op de opstanding van Christus. Maar hem wordt wel verweten dat hij niet wist dat het gebeuren moest in de toekomst, uiteraard. En zo gaat het verder. Zoals met al die tekenen, ook met name daar in het Johannes-evangelie, daar is het het makkelijkst te volgen. Het zijn tekenen die helemaal niet met een of ander verbond te maken hebben, rechtstreeks of historisch. Maar ze zijn een illustratie van wat binnen afzienbare tijd tot stand zou komen. Wedergeboorte zelf kon niet. Nog niet. Het was nog in de dagen van het oude verbond en de Heer was nog niet uit de dood opgestaan. En toch wordt het geïllustreerd, maar dan in de diverse tekenen. Water wordt veranderd in wijn. Of wat dacht u van de doop? Nog een hoofdstuk eerder in het Johannes-evangelie, Johannes 1, de doop van Johannes. Het ondergaan in het water en dan daaruit opstaan. Dat is niks anders dan wedergeboorte. De reiniging van de tempel, eveneens in Johannes 2, samen met de geschiedenis van de bruiloft te Cana. De reiniging van de tempel is een beeld van verzoening die tot stand gebracht wordt door de dood en opstanding van Christus. Enzovoorts. Dan kom je in Johannes 3, het gesprek met Nicodemus over wat in de toekomst moet gebeuren. Men moet wedergeboren worden. Daarna een discussie tussen de Heer, of over de Heer en over Johannes de Doper. Eveneens nog steeds Johannes 3, over hoe het nou zit, wie van de twee de echte is. En Johannes zegt, nou, ik moet minder worden en hij moet groeien. En hij zegt eigenlijk, ik moet weg en hij komt ervoor in de plaats. Want dat is wedergeboorte, dat is precies hetzelfde. En zo gaat het door. Daarna krijg je de genezing van de lammen in Bethesda, Johannes 5. Ik sla er een over, je krijgt de Samaritaanse vrouw. In Johannes 4, het water wat uit die bron moet komen, maar dan een water waarvan je nooit meer zal dorsten. Terwijl het water uit die bron was een beeld van het oude verbond, Jacob, dus de Jacobsbron. Maar het water wat de Heer geeft is het nieuwe leven, de Heilige Geest, zal ik maar zeggen. En dat zou komen door het nieuwe verbond, dat is een belofte. Dan Johannes 5, de genezing van de lammen te Bethesda, is precies hetzelfde verhaal. Dat water was dood, er kon er niet in genezen worden. Alleen als het water levend werd en dan de eerste die erin komt zou genezen worden. Enzovoorts. Het is een beeld van opstanding, wedergeboorte, is allemaal precies hetzelfde. Eén en al illustratie van wat binnen afzienbare tijd door de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus tot stand gebracht zou worden. Zeg nou niet dat het Oude Testament is, want dat is het niet. Het gebeurde in de dagen van het Oude Testament. Maar het had net zo goed in andere dagen kunnen gebeuren, want het heeft er niks mee te maken. Het gaat erom dat er illustraties zijn van het nieuwe verbond. En qua inhoud en qua strekking zijn dan ook niet alleen het Johannes-evangelie, maar zijn alle evangeliën dus nieuwtestamentisch van aard. Er zijn alleen bepaalde zaken die in die dagen nog niet plaats konden vinden en die ook in zekere zin nog bedekt zouden moeten blijven, opdat ze later geopenbaard zouden worden na de opstanding van Christus. En dat is de reden waarom de Heer ook soms spreekt in gelijkenissen. Niet opdat men het zou begrijpen, maar opdat men het later zou begrijpen, met de nadruk op later. Opdat men later zou begrijpen dat het al eerder gezegd was. Ik zou je mee moeten nemen natuurlijk naar het Johannes-evangelie. In de latere hoofdstukken van Johannes wordt het ook verscheidene malen gezegd door de Heer. Hij zegt, ik vertel het je nu, omdat je het later zult weten. Ik verzeg je nu de dingen voordat ze gebeuren, opdat wanneer ze gebeuren, gij zult geloven. Van woorden die weinig bekend zijn en nog minder begrepen worden. Maar ze zijn heel eenvoudig. De Heer kondigt dingen aan die zullen gebeuren straks na zijn opstanding. En als ze gebeuren, dan zal degene die erbij zijn en die de Heer dat hebben horen spreken eerder, die zullen moeten toegeven dat de dingen die dan gebeuren inderdaad in overeenstemming zijn met Gods wil en Gods plan en in overeenstemming met de profetie. En hoewel ze verborgen waren in de dagen van het oude verbond, en hoewel de Heer ze dus niet ronduit gesproken heeft, zal dan toch achteraf blijken dat hij het wel degelijk gezegd heeft. Zij het dan in bedekte termen. En zo is het nou eenmaal. En een van de grootste ontdekkingen is voor mij altijd nog geweest bij de bestudering van de Bijbel. Dat achteraf de Paulinische waarheden waarvan wij geleerd hebben dat ze in het Oude Testament de verborgenheid zijn, dat ze toch blijken aangekondigd te zijn in het Oude Testament. maar in het verborgene. En dat geldt niet alleen voor de boeken tot en met Malachi, het Oude Testament, maar dat geldt ook voor Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Juist en vooral daar worden de dingen van het nieuwe verbond aangekondigd. Het is nu zonder meer zo dat wij de gemeentelijke waarheden wel degelijk vinden in de evangeliën. Ja, je moet ze zoeken namelijk. Als je ze niet zoekt, vind je ze dus niet. En als je ze niet wil vinden, zul je ze ook niet vinden. En zulke mensen kennen wij dus wel. Die willen ze daar niet vinden en dus vinden zij ze niet. Maar wij vinden ze wel, want we moeten nu eenmaal begrijpen wat er staat. Waarom doet de Heer dit? Wel om iets te vertellen wat pas later tot stand zou komen wat hun op dat moment niet aanging. Want in deze dagen, ook de dagen van Marcus 12 zal ik maar zeggen, predikte de Heer tot Israël. Maar de Heer had dan ook al kunnen vertellen wat er zou gaan gebeuren in de toekomst. Want de Heer predikt het woord wel. Maar waarom deed hij dat? Waarom predikt de Heer het woord? Opdat het volk bekeerd zou worden? Als u ja zegt, dan zeg ik, dan heeft de Heer Jezus gefaald. Want het is niet gebeurd. Dus ik kan beter geen ja zeggen. En bovendien, als u het Johannes-evangelie gelezen hebt, dan weet u dat het ook niet zo is. De Heer sprak het woord gewoon omdat zijn vader hem dat woord gegeven had om te spreken. Hij deed het gewoon omdat hij daartoe geroepen was. God gaf hem die woorden om ze door te geven en hij moest daarin getrouw zijn. Hij was het woord, hij was het vlees geworden woord van God en hij predikte dus ook het woord. Niet opdat het resultaat zou hebben in de wereld, maar opdat daarmee God verheerlijkt zou worden. En dat is nog altijd het belangrijkste motief voor de prediking van het evangelie. Het hoogste, het beste motief ook wat er is. Omdat het van de omstandigheden onafhankelijk is. Nou, hoe dat ook zij, de Heer sprak het woord, inderdaad. Maar hij wist dat zij niet tot bekering zouden komen. Nou, enkelingen dagen later. Maar het volk en de volkeren als zodanig zouden niet tot geloof komen. Dat was een bekende zaak. Wij weten langzamerhand trouwens uit de oud-testamentische typologie en oud-testamentische profetie, dat Israël bij de aanvankelijke verschijning van de Heer in zijn eerste komst inderdaad niet tot aanvaarding van de Messias zou komen. Integendeel, ze zouden hem doorsteken, ze zouden hem verwerpen, ze zouden struikelen over de steen en noem maar op. En dat noem ik nog maar een paar heel eenvoudige schriftplaatsen uit het Oude Testament even. En de Heere Jezus hier tijdens zijn prediking wist dat ook. Hij stond hen wel het evangelie van het koninkrijk voor te houden, zal ik dan maar zeggen. Hij hield hen wel het woord van God voor, maar hij wist dat ze het niet aanvaarden zouden. Zodat hij hen ook kon vertellen wat er zou gebeuren omdat zij het niet aanvaarden. Want dat staat ook in de Bijbel namelijk. Hij kon het hen vertellen. En dat deed hij dan ook. Maar u begrijpt dat dat een wat moeilijke zaak is. Iemand te vertellen wat er met hem zal gebeuren, omdat hij het evangelie afwijst. Dat is een beetje raar. En zo is het ook. En vandaar dat de dingen die zouden gebeuren na de verwerping van de Messias door Israël, vandaar dat die dingen verteld worden in de vorm van gelijkenissen of in de vorm van tekenen. En dat is in wezen ook de achtergrond van deze gelijkenis hier uit Marcus 12, die overigens op een paar andere plaatsen natuurlijk ook vermeld wordt. In Matthäus 21 namelijk en in Lucas 20. Want wat hier verteld wordt is een verhaal over een wijngaard die gegeven wordt aan landlieden. Een wijngaard die compleet gebouwd wordt door de heer van de wijngaard. Uiteraard een mens wordt hij genoemd, iemand eigenlijk. Een mens plantte een wijngaard, staat er, en zette een tuin, een omtuining. Volgens het oude Nederlands van 300 jaar terug betekent dat gewoon een hek. Hè? Hij zette een tuin daarom en groef een wijnpersbak, want die hoort zo bij een wijngaard, die heb je daarbij nodig. En bouwde een toren, een uitkijktoren waarschijnlijk. Ik weet niet wat ze er met die toren precies deden. Misschien ook wel de spreeuwen wegjagen, weet je veel. Dat kan best, hè. En verhuurde die aan de landlieden en reisde buitenslands. Dus die hele wijngaard was compleet ingericht en werd verpacht, want zo kun je dat dan zeggen, verhuurd, verpacht aan landlieden. Die dus niet de eigenaar waren van het ding. Wel, waar het een beeld van is, is zelfs zo duidelijk dat de fariseeën enzovoorts begrepen dat hij over hen sprak. Want er staat er in vers 12, zij zochten hem te vangen, maar ze vreesden de scharen, want zij verstonden dat hij die gelijkenis op of over hen sprak. En zij verlieten hem en gingen weg. Ze begrepen dus dat met die landlieden, deze ontrouwe landlieden, de fariseeën en schriftgeleerden bedoeld werden. Zij begrepen het zelf, dus zover ging het dus wel. En dat is ook helemaal niet moeilijk, want het beeld van de wijngaard is een oud-testamentisch beeld. Ik bedoel dus nu gewoon dat het een beeld is wat in de oud-testamentische profetie wordt aangehaald. Want de wijngaard is nou eenmaal een beeld van Israël. En dat komt omdat de wijnstok, die nou eenmaal in de wijngaard geplant is, omdat de wijnstok eigenlijk een beeld is van Abraham. Of zo u wilt, het verbond met Abraham. Daar komt het ongeveer op neer. Het is wat moeilijk om het in een paar woorden te vertellen. Dat zal ik dus ook verder niet proberen. Maar in elk geval is het zo dat de wijnstok in de Bijbel in verband gebracht wordt met Abraham. In het verbond met Abraham. Want de wijnstok is namelijk de belofte van wijn. En aan Abraham werd een belofte gedaan van nieuw leven. En dat is hetzelfde. Want wijn is nieuw leven. Zo eenvoudig is dat. Abraham was beloofd dat hij erfgenaam der wereld zou zijn. Dat betekent in de praktijk dat hij eeuwig leven zou hebben. Zo wordt het tenminste in Romeinen 4 aangehaald. En de wijnstok belooft precies hetzelfde. De wijnstok brengt immers de wijn voort, is de bedoeling. En de wijn is een beeld van het nieuwe leven. Later zegt de Heer, dat is in Johannes 15, hij zegt, ik ben de ware wijnstok. Niet ik ben de wijnstok. Ik ben de ware wijnstok, want de wijnstok is Abraham en de ware wijnstok is het zaad van Abraham en dat is uiteraard Christus. Niet Abraham zou dat leven voortbrengen, maar zijn zaad na hem, namelijk de Heer Jezus Christus zelf. Dat is een heel eenvoudige zaak. De wijnstok is Abraham, de ware wijnstok is Christus en de wijngaard met allemaal die wijnstokken erin is dan gewoon een beeld van het natuurlijke zaad van Abraham. De natuurlijke afstammelingen bedoel ik dus feitelijk van Abraham, de Israëlieten, wijnstokken eigenlijk, daar komt het op neer. Maar goed, die hele wijngaard is dan een beeld van het land met Israël daarin. Het complete volk van Israël. En de landlieden zijn uiteraard de leidslieden van Israël. Schriftgeleerden, de fariseeën met wie de Heer altijd in discussie is. Of eigenlijk, zij zijn altijd in discussie met hem. Aan hen wordt deze wijngaard verhuurd. En dan staat er dat als het de tijd was, dan zond die heer van de wijngaard zond een dienstknecht tot de landlieden. Vers 2. Opdat hij van de landlieden ontving van de vrucht des wijngaards. Dat is heel eenvoudig. Een deel van de opbrengst van de wijngaard was uiteraard bestemd voor de Heer. Dat zou kunnen uitgedrukt worden in een bepaald percentage van de wijn. Ik bedoel niet het percentage alcohol uiteraard, maar ik bedoel gewoon een bepaald deel van het aantal flessen, zal ik maar zeggen. Of zoiets, hè. Of het kan natuurlijk ook gewoon zijn dat de vrucht des wijngaards uitgedrukt wordt in geld. Dat maakt niks uit. Het gaat er maar om dat het resultaat, de opbrengst van de bouw van deze wijngaard zou bestemd zijn voor de Heer. Dat is een vanzelfsprekende zaak. Ook als zo'n wijngaard alleen maar verhuurd wordt, verpacht wordt tegen geld, zal het duidelijk zijn dat het geld wat als pachtsom betaald wordt inderdaad door de wijngaard moet opgebracht worden. Lijkt me een duidelijke zaak, hè? Zo'n goede boer ben ik dan ook weer niet, maar dat begrijp ik nog wel. Nou, dus die heer die wil graag ook zijn deel van de vrucht van de wijngaard. Maar zij namen hem en sloegen hem en zonden hem ledig heen. Dat wil zeggen, de heer zond een van zijn dienstknechten om de vrucht van de wijngaard in te zamelen. En in plaats van dat gebeurde, werd deze dienstknecht gedood. Zij sloegen hem, nee, niet gedood staat er, zij sloegen hem en zonden hem ledig heen. Dat was het dan. En dat gebeurt tot 3 keer toe. Hij zond wederom een andere dienstknecht tot hem. Die stenigde zij en wonden hem het hoofd. En zonden hem heen schandelijk behandeld zijnde. En dan vers 5. Wederom zond hij een ander. En die doodde zij. En daarna vele anderen. Waarvan zij sommigen sloegen en sommigen doden. Dat betekent dan dat eerst 3 dienstknechten gestuurd worden om de vrucht van de wijngaard op te halen, laat ik het zo maar zeggen. Eerst 3 die apart genoemd worden. Daarna vele anderen, staat er in vers 5. En daarna als 5e in de reeks wordt dan genoemd de zoon. Dat is in vers 6. Als hij dan nog een zoon had die hem lief was, zo heeft hij ook die ten laatste gezonden, zeggende, zij zullen immers mijn zoon ontzien. Maar ook dat gebeurde niet. Zij namen en doden hem, staat er in vers 8. En wierpen hem uit buiten de wijngaard. Dat is het verhaal. Hetzelfde verhaal over dezezelfde gelijkenis wordt verteld in Marcus 12. Dit is Marcus 12. Wordt verteld in Matthäus 21 en in Lucas 20. En als u het met elkaar vergelijkt, zult u zien dat het verhaal volstrekt hetzelfde is. U vindt daar ook Steeds dat er drie dienstknechten gezonden worden. Daarna vele anderen, hoewel dat er in Lucas dacht ik niet bij staat. En daarna uiteindelijk de zoon. Het is alleen zo dat die eerste drie die genoemd worden, daarvan is de volgorde soms anders. Want in Matthäus wordt bijvoorbeeld de tweede gedood en de derde gestenigd. En hier wordt de tweede gestenigd en de derde gedood. Dus een omkering van de volgorde. Dat is het enige verschil wat u ziet. Maar en blijkbaar gaat het dan ook niet om het verschil tussen die eerste drie. Maar gaat het erom dat er tot drie keer toe een dienstknecht gestuurd wordt. En hij wordt of geslagen, of gedood, of gestenigd. Eén van de drie. De volgorde is dus verschillend in de diverse evangeliën. Daar gaat het dus blijkbaar niet om, om de volgorde. Het is blijkbaar een van de stijlfiguren, ik weet niet hoe het heet, maar een van de stijlfiguren die gebruikt worden om aan te geven dat drie keer eigenlijk hetzelfde gebeurt. Er worden drie dienstknechten gezonden en de een dit, de ander dat en de derde zus. En wie dat dan precies is, doet niet de zaken. Het gaat erom dat ze in feite alle drie hetzelfde lot delen. En dat is een wijze van vertellen die in de schrift overigens wel vaker voorkomt. Daar gaat het dus niet om, maar wat we wel inderdaad terugvinden in de geschiedenis is dat bij drie speciale gelegenheden inderdaad de vrucht van de wijngaard gevraagd wordt. En dat is niet zo moeilijk om dat terug te vinden. Want die drie perioden uit de geschiedenis waarin dat gebeurde dienen zich vanzelf aan. Ik heb ze hier al wel vaker genoemd. Wij kennen namelijk drie perioden in de geschiedenis van Israël waarbij de Heer zich speciaal met het volk rechtstreeks bemoeide. Meer dan anders. En die drie perioden worden gekenmerkt door de dienst van bepaalde figuren. De eerste periode is namelijk die van Mozes. Mozes die gezonden wordt door het volk met het woord van God en die het volk zou uitleiden en zetten in het land. Mozes via wie het volk ook de wet ontving, want Mozes was de middelaar van het oude verbond. Mozes die bovendien ook tekenen en wonderen deed, heel uitdrukkelijk. Net zulke tekenen en wonderen overigens als die we de hele Bijbel door verder tegenkomen. Ik bedoel zo, ze komen niet overal voor, maar ze komen voor, die tekenen en wonderen. En hebben altijd dezelfde strekking. Ze spreken namelijk altijd over de dood en opstanding van Christus. En ze spreken altijd over het verdwijnen van het oude en het tot stand komen van het nieuwe. Daar gaat het altijd over alle tekenen die in de Bijbel voorkomen. U zult daar nog wel eens we hebben het vaak genoeg over die tekenen, dus u zult dat wel nog wel een keer beleven. Hè? Maar hoe dat ook zij, deze tekenen en wonderen gebeurden bij Mozes. Zij dienden tot om zijn goddelijke zending duidelijk te maken, om hem als profeet van God te merken, zal ik maar zeggen. En het gebeurde ook bij zijn opvolger Jozua. Dus altijd zo, het gaat altijd over twee generaties. Mozes en Jozua, dat was het. Maar het was één periode uit de geschiedenis. Daarna hielden de wonderen op. Jawel, ze gebeurden nog af en toe wel, maar niet zo regelmatig als in de dagen van Mozes en Jozua, de uittocht uit Egypte en de intocht in Canaan. Zoiets dergelijks vinden we later bij de komst van Elia en daarna zijn opvolger Elisa. Ze heten ook bijna hetzelfde. Trouwens, beiden hebben in hun naam een deel van de naam van de Heer Jezus. Dat is heel eigenaardig, maar daar hebben we het nog wel eens bij een andere gelegenheid over. Maar Elia en Elisa achtereenvolgens doen precies dezelfde dingen. Ze brengen namelijk het woord van God rechtstreeks, door de rechtstreeks van God gezonden. Net als Mozes en Jozua doen tekenen. En al die tekenen hebben weer dezelfde strekking. Beeld van oude en nieuwe verbond, oftewel de dood en opstanding van Christus, want dat is eigenlijk gewoon hetzelfde. En Elia wordt dan ook beschouwd als de eerste grote profeet. Wel, er waren daarvoor ook profeten, er waren daarna ook profeten. Maar door de dienst van Elia en Elisa wordt het ambt van profeet onder Israël min of meer geïntroduceerd, heel officieel. Je had ook profetenscholen ineens enzovoorts. Het was het begin van een bepaalde nieuwe manier van spreken van God tot het volk. Dus de tweede gelegenheid dus. En de derde gelegenheid is ook een gelegenheid waarbij deze tekenen en wonderen gebeurden. En dat raadt u vanzelf. Dat is uiteraard in de dagen van Johannes de Doper en de Heer Jezus. Of moet ik zeggen, de dagen van de Heer Jezus en de discipelen. Het maakt niet zoveel uit trouwens. Het is één aaneengeschakelde periode die in ieder geval twee generaties overlapt. En waarin deze tekenen gebeuren en daarna ook weer verdwijnen. En Mozes, zowel als Elia, zijn weer voorlopers van de Heer Jezus. Maar het hoort allemaal bij elkaar. Het zijn drie verschillende perioden met een gelijke strekking. waardoor de heer sprak tot Israël. En het waren ook perioden waarin de heer als het ware rondkeek in Israël of er ook vrucht was aan de wijnstok, zal ik maar zeggen. Of er ook nog geloof was. Want dat is in principe waar het om draait. Hè? Men moet komen tot geloof, net als Abraham. Men moet geloven om deel te krijgen aan de zegeningen die God wenst te geven. En daarna werd uitgezien in die drie perioden. Mozes, Elia, en van Mozes en Elia komen we als vanzelf terecht bij de derde periode. Namelijk die begint bij het optreden van Johannes de Doper. Want Johannes de Doper wordt prompt gevraagd of hij soms Mozes is. En waar dat niet het geval blijkt te zijn, wordt gevraagd of hij soms Elia is. Het blijkt ook niet het geval te zijn volgens Johannes de Doper zelf. Maar de Heer Jezus dacht daar iets anders over. Die zei, als jullie nou geloofd hadden, dan zou hij Elia geweest zijn. En dat is zo'n mooie uitspraak. Want zo is het, hè. Zo is het. Want de komst van Elia wordt immers aangekondigd. Elia zou komen alvorens het koninkrijk zou opgericht worden. Oftewel, Elia zou komen alvorens het nieuwe verbond in werking zou treden. En wij weten dan misschien dat Johannes de Doper niet Elia was, maar dat Elia zal komen straks als een van de twee getuigen in de eerste helft van de 7e week van Daniel. Even snel, hè. Samen met Mozes, dat is dus die andere, hè. Mozes en Elia samen. En dan zeggen we dus, was het in het verleden niet Elia? Het was Johannes de Doper, het was niet Elia. Nee, maar als je zegt dat het koninkrijk eigenlijk begonnen is en dat het nieuwe verbond wel degelijk is aangebroken en zou aanbreken en eigenlijk ook over wat ons betreft is aangebroken omdat wij geloven, wel dan is het inderdaad zo dat Johannes de Doper kwam in de geest en de kracht van Elia en dat betekent heel eenvoudig dat de profetie over de komst van zie ik zend mijn engel voor uw aangezicht en die dan ook Elia genoemd wordt, dat die profetie wel degelijk ook van toepassing gebracht wordt door de schrift en door de Heer zelf op het optreden van Johannes de Doper. En als in het verleden is dat tot bekering gekomen zou zijn, dan zou de profetie over de komst van Elia vervuld geworden zijn door de komst van Johannes de Doper. Het is precies zoals de Heer zei. Maar als je een verkeerde opvatting hebt omtrent de tijden en de gelegenheden van de schrift en omtrent de bedelingen, dan begrijp je die uitspraken dus niet. Nee, dat is een goede controle altijd. En ik ben altijd blij dat we die uitspraken maar zo kunnen begrijpen. Want zo moeilijk zijn ze dan toch niet. Inderdaad. Als zij geloofd zouden hebben, zou hij Elia geweest zijn. Maar waar het om gaat is dat die twee perioden uit het verre verleden een voorafschaduwing waren van de messiaanse tijden. Want zo noemen we dat dan. De tijd waarin de Heer Johannes de Doper en zijn discipelen op zouden treden en inderdaad deze wonderen en tekenen zouden doen. Er zijn dus drie gelegenheden speciaal waarbij de Heer vrucht verwacht uit Israël. En waar het er niet was. Nou, een enkele uitzondering dagen later. Want in de dagen van Mozes was er een gelovig overblijfsel. Twee man. Twee getuigen. Nou, nee, het waren twee spionnen eigenlijk. Ja, 0011 en 0012 geloof ik, maar dat weet ik niet precies meer. Maar in ieder geval, het waren Jozua en Caleb. Het was een gelovig overblijfsel. En in de dagen van Elia was er ook een gelovig overblijfsel. Was namelijk Elia. En het schijnt dat er nog 7000 waren, maar die heeft Elia ook nooit gezien. Dus, nou ja, maar dat staat in ieder geval ergens in de Bijbel. Daar gaat het maar even om. Er was een gelovig overblijfsel. En het leuke is dat we dat van beide weten. Er zijn twee perioden uit de geschiedenis waarvan we zelfs het gelovig overblijfsel kunnen tellen. Dat kunnen we verder nooit. Zodat er toch een verband tussen moet bestaan. Twee in de dagen van Israël in de woestijn. 7000 in de dagen van Elia. Dat wil zeggen, de meerderheid was ongelovig en voor zover het dus vrucht was, was het de minderheid. Nou, zo is het in de dagen van de Heer Jezus ook geweest. De meerderheid was inderdaad ongelovig en er was maar een kleine minderheid die tot aanvaarding van de Heer Jezus kwam. En dat is de samenhang van deze dingen. De Heer kijkt of er vrucht is. Is er ook vrucht in de wijnstok? Nou, eigenlijk niet. Nou ja, de wijngaard brengt hier en daar wat op, maar in zijn totaliteit, nee, het zit er niet aan. Dat is het. Dat is de uitbeelding van deze drie dienstknechten die hier gestuurd worden. Daarna staat er ook in vers 5. Hij zond vele anderen, waarvan ze sommigen sloegen en sommigen doden. Dat is niet na die drie, maar het is ook al voor die drie en in de tijd van die drie. Hij zond drie speciaal, wordt speciaal genoemd, maar daarna, of daarnaast, Maar strikt genomen is ook dat hetzelfde. Daarnaast stond er ook vele anderen, want we kennen meer profeten en we kennen meer die door God gezonden werden om het volk te leiden. We kennen veel meer richters dan alleen Mozes, zal ik maar zeggen. We kennen veel meer profeten dan alleen Elia en Elisa. Er waren velen, maar het resultaat was altijd dat er een minderheid was die geloofde, de meerderheid niet. En zelfs Jesaja, de grootste profeet, als grootste profeet wordt hij gerekend, zei: Heren, wie heeft onze prediking geloofd? Was niemand. Het was ook Jesaja door wie gezegd werd over het volk: horende hoort maar verstaat niet en ziende ziet maar bemerkt niet, enzovoorts. Men begreep niet, men luisterde niet, men wilde ook niet luisteren. Was niet bereid om iets te onderzoeken, om te luisteren naar een boodschap die iemand te vertellen had. Of dat misschien het woord van God zou kunnen zijn. Zie? Ja, men hoorde er wel wat over. En men hoorde misschien wel af en toe een zinsnede of een stukje van wat een van de profeten zei. Maar buiten het verband van de hele bediening van zo'n profeet betekent dat natuurlijk niet zoveel. Je kan een keer naar de Heer Jezus gaan luisteren en dan kun je zeggen: nou, die man die praat wat taal. Daar heb je alleen maar mee gezegd omdat je er niks van begrijpt. Dat ligt niet aan hem dan vermoedelijk, maar dat ligt aan jezelf. Zo zit het nou eenmaal. Als je spreken niet begrijpt, is de kans groot dat het aan jezelf ligt. Toch? Het hoeft niet aan die spreker te liggen. Dat kan natuurlijk wel, hoor. En in veel gevallen is het ook zo. Maar goed, daar zullen we maar verder even niet over hebben. Maar dat is wel zo. Maar men zou de tijd moeten nemen, de moeite moeten nemen om het te onderzoeken. Of het waar is. Je kunt iemand wel veroordelen omdat hij zegt dat de Joden de Heer Jezus gekruist hebben en niet geloven. Daar kun je iemand wel op veroordelen. Maar het hangt er vanaf wat hij nog meer te vertellen heeft daarover. Nou goed. Daar zullen we het ook verder niet over hebben. Wat we hier vinden is dus dat in de loop der eeuwen de Heer aan Israël, van Israël verwacht heeft, vrucht van die wijngaard. Hij had op zijn minst verwacht geloof. Net als Abraham, want daar moet men in de eerste plaats aan denken. Geloof. Want dat is wat via de wijnstok tot stand zou moeten komen. Maar het heeft tot niets geleid. En uiteindelijk was het de Heer van de wijngaard, die had nog een zoon, staat er, vers 6. Hij had nog een zoon, dat wil zeggen, behalve die dienstknechten had hij ook een zoon. En die was hem lief, staat het, was namelijk zijn geliefde zoon. Dat is de uitdrukking die wij al lang kennen. Hè? Gij zijt mijn geliefde zoon, in wie ik al mijn welbehagen heb. Hè? Of deze is mijn geliefde zoon. De zoon zijner liefde, wordt hij ook genoemd, de Filippenzen. Wel, als hij nog een zoon had die hem lief was, daar zit nog iets anders achter. Een Israëliet zou daarbij meteen hebben moeten denken aan David. Als hij tenminste de schrift had onderzocht. Want in de schrift, 2 Samuel 7 bijvoorbeeld, maar ook in Psalm 2, wordt gesproken over dat God een zoon heeft. De Joden geloven dat wel niet, tot vandaag aan de dag niet en in de Bijbelse dagen ook al niet. Ze vonden dat een godslastering. Maar in het Oude Testament, hun Bijbel, staat dat God een zoon heeft. En er staat trouwens bij dat die zoon van God tegelijkertijd ook zou zijn de zoon van David. Dat is in ieder geval in 2 Samuel 7 het geval. En je kunt het afleiden ook uit Psalm 2. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Maar die zoon zou koning zijn te Sion, dus moet hij de zoon van David zijn. En de zoon van God tegelijkertijd. Nou, daar gaat het om, want die naam David betekent namelijk geliefde. Dus als er staat, God had een zoon die hem lief was, is dat tegelijkertijd de verwijzing naar David. Die een geliefde was. En de zoon van deze David is zelf ook een David, een geliefde, maar is bovendien ook de zoon van God. Zodat hij altijd, als u dat leest over de geliefde zoon, moet hij daarbij denken niet alleen aan de zoon van God, maar ook aan de zoon van David, omdat dat opgesloten zit in het woord geliefde. David of Daoud. Je kunt het makkelijk onthouden, want ons woord doet, doetje, een doet, is daarvan afgeleid. Als we iemand een lieve jongen vinden, zeggen we dus een doetje. Dan bedoelen we een zacht gekookt ei, maar. En bovendien half gaar meestal. Maar in de loop van de tijd verandert zo'n woord een beetje van strekking. Maar dat betekent echt is Jiddisch. Een doetje David namelijk. Daoud. Of hoe men dat er maar uitspreekt. Goed, dan gaan we verder. Als hij een zoon had die hem lief was, zo heeft hij ook die ten laatste gezonden. Dat klopt natuurlijk, ten laatste. Helemaal aan het eind. In de volheid van de tijd door de Vader tevoren gesteld. De hele uitdrukking komt uit Galaten 4. Niet alleen de volheid destijds, want dan weet je niet wat het is. Maar in de volheid destijds die door de Vader tevoren bestemd was. Galaten 4, daar staat dat. Hè. In de volheid, die volheid destijds, heeft God zijn zoon gezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou, en opdat wij, die geloven, de aanstelling tot zonen zouden verkrijgen. Dat is Galaten 4. Nou, gaat het hier dus om. Hij heeft een zoon die hem lief was, hij heeft die zoon gezonden ten laatste, in de laatste dagen, want wij zijn dan misschien gewend te denken dat wij leven in de laatste dagen, en ik zal de laatste zijn om dat te bestrijden, maar die laatste dagen duren al even, hoor. Al pakweg zo'n 2000 jaar, zal ik dan maar zeggen. De laatste dagen zijn begonnen bij de eerste komst van Christus. De Heer leefde in de laatste dagen, en omdat het toch de laatste dagen was, werd het nieuwe gepredikt. Uiteraard. Ja. Ga ik nou ook maar niet verder op in. Dus daar staat dus, heeft hij ook dien ten laatste gezonden. Is ook de laatste zender, laatste gezondene van God. Dat zijn wij genade. Het is goed om even bij stil te staan. Want dat is de laatste die door God gezonden wordt rechtstreeks. Begrijp je me goed, er werden ook discipelen gezonden, maar die werden gezonden door de Zoon. Door de Heer Jezus zelf. Zelfs Paulus werd gezonden door de Heer Jezus. Maar God in de hemel, zal ik dan maar zeggen, want zo moet ik me aan de Bijbelse terminologie houden, zond ten laatste zijn zoon. Dat is ook waar de Hebreeënbrief mee opent. Met te zeggen dat God ten laatste zijn zoon gezonden heeft. Want God heeft eertijds veel malen op vele wijze tot de Vader gesproken. Maar in deze laatste dagen heeft hij gesproken door de zoon die hij gesteld heeft tot erfgenaam. Want aan de Grieken moet het uitgelegd worden dat de zoon erfgenaam is. Hè? Die gesteld is tot erfgenaam van alle dingen. Erfgenaam van het heelal. Dat is het laatste. En daarna zwijgt God. Daar gaat de hele Hebreeënbrief verder over. God heeft niet meer te zeggen dan wat hij gezegd heeft door en zelfs in de zoon. Als men zegt dat als God bestaat, waarom zegt hij dan niets? Er is een heel eenvoudig antwoord op. Dat is geen spitsvondigheid, maar is puur Bijbels antwoord. God heeft alles gezegd wat hij te zeggen had. Hij heeft zijn woord gegeven. En woord schrijven voor de gelegenheid met een hoofdletter dus. Want hij heeft zijn zoon gegeven. Dat is het laatste wat hij te zeggen had. Meer woorden had hij ook niet. En als u zegt, maar God zendt toch in de toekomst toch nog weer anderen om... Dan zeg ik, ja, wie? Wie dan? Nou, Mozes en Elia. Dat is niet de nieuwe, dat zijn ouderen die al geweest zijn. Er komt niet nog iemand. Wat in de toekomst komt, dat is iets wat in het verleden al geweest is. Inderdaad, de twee getuigen uit Openbaring, wat is het, Openbaring 11. En dus inderdaad Mozes en Elia. Die twee belangrijke getuigen die eerder al geweest waren, die worden opnieuw gezonden. En niet drie, want Johannes zelf, Johannes de Doper, zou dan de derde geweest zijn. Maar Johannes de Doper zelf kwam al in de geest en de kracht van Elia, enzovoorts. Dus dat is overbodig, die is al geweest. Dus die twee getuigen, Mozes en Elia, zullen in de toekomst komen. Maar het zijn geen nieuwe, het zijn ouden. De ouden heten ze ook in de Bijbel. Nou goed. Dus ten laatste heeft God zijn zoon gezonden, zeggende, zij zullen immers mijn zoon ontzien. Maar de landlieden, die landlieden, zeiden onder elk ander, deze is de erfgenaam, komt, laat ons hem doden en de erfenis zal van ons zijn. Dat is ook precies wat zij zeggen. In Johannes 11 redeneren ze, is het Johannes 11, geloof het wel. Maar goed, in Johannes redeneren ze in elk geval zo, de leidslieden, de landlieden, de schriftgeleerden, fariseeën, de hoge raad, dus het Sanhedrin, redeneert en zegt, als we deze laten geworden, deze Jezus van Nazareth, raken wij alles kwijt. Want het zal het einde zijn van het Jodendom. Hadden ze goed gezien? Nou ja, dat is het laatste woord niet. Ook niet wat ik erover zeg, maar ze hadden het goed gezien. Want als je ervan uitgaat dat het Jodendom niet bepaald wordt door Joden, maar door het Judaïsme, namelijk door het leven onder de wet of wat er voor door moet gaan, dan is het duidelijk dat Christus is het einde der wet en dus het einde van het Judaïsme. En dus van het Jodendom. Dus compleet correct. En het Sanhedrin, de leiders van dat Judaïsme, redeneerden, wel als we deze laten geworden, raken wij ons volk en onze eigen positie kwijt. Dus zeggen, laat ons die zoon doden, dan houden wij de erfenis. Precies zo. Letterlijk werd zo geredeneerd. Nou, dat deden ze dus ook, zijn namen en doden hem en wierpen hem uit. Buiten de wijngaard staat er. Hè? Er was geen vergissing. Het was inderdaad buiten de lege plaats dus. Want Hebreeën, ik noemde Hebreeën al even, Hebreeën opent met God heeft in deze laatste dagen voor het laatst dus ook, gesproken door de zoon. Maar die hebben ze geworpen buiten de legerplaats. Dat zegt ook de Hebreeënbrief en daar eindigt ook de Hebreeënbrief dan dus mee. Met laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats, met Christus smaad hij dragende. Want dat is inderdaad wat er gebeurd is. Hij is uit Israël, uit Jeruzalem, dus de legerplaats, is hij verworpen. Hij is buiten de legerplaats geleden en is buiten Jeruzalem gekruist. Maar in brede verband staat Jeruzalem nog altijd voor heel Israël. Dat is zo. En de Heer is ook door Israël verworpen, hij is ook buiten Israël. En in een nog breder verband wordt de naam Jeruzalem gebruikt, zelfs voor de hele schepping, de hele oude schepping. Vandaar dan ook dat de naam Jeruzalem in Openbaring gebruikt wordt, zelfs voor de hele nieuwe schepping. Kan dan ook, hè? En het is inderdaad zo dat de Heer door deze wereld verworpen werd. Buiten de wereld geplaatst is. Ze hebben hem de dood ingejaagd. Dat is buiten de wereld. En daarna is hij inderdaad opgestaan. Hij is dus weer ingekomen, maar hij is er dwars doorheen gegaan, staat er ook. Hij is alle hemelen doorgegaan, staat er. En hij is nou aan de andere kant van de wereld, in het binnenste heiligdom. Maar nog steeds is dat niet in de wereld. Maakt geen deel uit van deze wereld. Hij heeft zich daaruit teruggetrokken. Dat is in elk geval waar. Hij zit namelijk aan de rechterhand. God, dat is de boodschap dan ook van de Hebreeënbrief. God zond zijn zoon en die is verworpen. En als je hem alsnog zoekt, als je alsnog de woorden die hij gesproken heeft zou willen geloven, dan kan dat, maar dan moet je wel uitgaan buiten de legerplaats, want hij is alleen in de hemel. En bij nader inzien is dat zo gek nog niet natuurlijk. En zo slecht voor ons ook nog niet, hè? Want het is wel een aardige plek om je toevlucht toe te nemen natuurlijk, hè? Ja, we hadden het niet beter kunnen bedenken. Maar goed, het is nou eenmaal de Bijbelse boodschap. En inderdaad, zij namen en doden hem en wierpen hem uit buiten de wijngaard. Wat er daarna gebeurt, wordt hier niet verteld, uiteraard. Dat ging hen natuurlijk al helemaal niks aan wat er daarna zou gebeuren. Want wat er daarna gebeurd is, is dat deze gedoode zoon opstond. Inderdaad, en ten hemel is gevaren, zal ik maar zeggen. Maar het zal duidelijk zijn dat deze landlieden, tot wie de gelijkenis gesproken wordt, dat helemaal niet aangaat. Uiteraard. Ja, begrijp ik. Maar goed, als deze landlieden, bij wijze van spreken, deze schriftgeleerde fariseeën tot geloof zouden komen, dan zouden zij zelf ook buiten de wijngaard gaan. Dan zouden ze tot de Heer komen. Dan is het ook helemaal niet nodig om tot hen te spreken in gelijkenissen. En bovendien zouden ze dan ophouden zulke landlieden te zijn. Zoals bijvoorbeeld, we kennen er twee van, in ieder geval Nicodemus. En ik meen ook Jozef van Arimathea. Als ik me niet vergis, maak je die ook deel uit van het Sanhedrin. In elk geval Nicodemus. Maar ze hielden op leidslieden van Israël te zijn. En als de traditie ons niet bedriegt, dan schijnen zij later ook leidslieden geweest te zijn binnen het christendom. En dan waren ze pas echte wijngaardeniers geworden. Maar goed, zij namen en doden hem en wierpen hem uit buiten de wijngaard. En dan was de vraag, wat zal dan de Heer des wijngaards doen? En het antwoord is, hij zal komen en de landlieden verderven. Doden staat er in een andere vertaling, ergens. Maar voor zover ik weet staat er apolumie. Hij zal hen verloren doen gaan. Dat betekent in het Nederlands zoveel als hij zal ze het bos injagen. Of zo. Weg. In ieder geval weg. De buitenste duisternis in uiteraard. Hè. Dat is het verloren doen gaan. Hij zal de landlieden verderven en de wijngaard aan anderen geven. Ja, dat is toch vanzelfsprekend. Hij zal de wijngaard aan anderen geven. Als hij de wijngaard verhuurt en brengt zijn vrucht niet op. Dan heb ik het nog netjes gezegd, want het kost nog enige levens ook. Hè? Maar het brengt zijn vrucht niet op. Dan is toch duidelijk dat die heer van die wijngaard zegt, jullie eruit en anderen erin. En dat is wat tot deze schriftgeleerde feitelijk gezegd was. De boodschap die tot hen komt. Zij redeneren, als we hem laten geworden, raken wij onze positie kwijt. Maar ze redeneren niet goed genoeg, want als ze nog beter reageren, dan hadden ze geweten dat ze sowieso hun positie kwijt zouden raken. De tijd van het oude verbond was aan het eind gekomen. De Heer zou de wijngaard alleen geven aan die landlieden die op tijd de vruchten zouden voortbrengen. En als de oorspronkelijke landlieden dat zouden doen, dan zouden ze gewoon in kunnen blijven. Je zou ook nog kunnen redeneren, een deel van de landlieden bracht de vrucht niet op en een ander deel wel. Maar misschien hadden ze daar ook een democratisch bestuur, zodat de minderheid zijn zin toch niet kreeg. He? Ja, nou, dat kan toch. Zodat daarna de meerderheid eruit gezet werd en de minderheid er bleef in samenwerking met anderen die er alsnog bijgezet werden. Wat dacht u dan? Of Petrus en Johannes en hoe ze maar geheten hebben, Jacobus en Judas enzovoorts. En ook Paulus behoren toch tot de oorspronkelijke landlieden. En zij bleven waar zij waren. Alleen de anderen werden eruit gezet. Er kwamen anderen voor in de plaats. Wij bijvoorbeeld. Maar dat is wat er gebeurd is. Of nemen het beeld van de vijgenboom uit Romeinen 11. Sommige van de natuurlijke takken werden afgesneden. Ja, niet alle, sommige staat er. En sommige bleven ook. En anderen werden geënt op die olijfboom, zijn vijgenbomen. Olijfboom moet dat zijn uiteraard, ja. Dat is een heel eenvoudig beeld. En dat is ook precies wat hier staat. Wat zal de Heer doen? Hij zal komen en de landlieden verderven en de wijngaard aan anderen geven. Want in Matthäus wordt als toelichting daarop gezegd, in vers 43 van Matthäus 21... Matthäus 21, vers 43. Daarom zeg ik u lieden dat het koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden en aan een volk gegeven dat zijn vruchten voortbrengt. Dat wil zeggen, het wordt van u weggenomen, dat is uiteraard Israël, en het zal gegeven worden aan een volk dat zijn vruchten wel voortbrengt. Want daar komt het op neer. Welk is dat volk? Nou, dat is heel eenvoudig. Dat hoef je even maar te vragen aan Paulus en die vertelt het je meteen. He? En dan geeft hij als antwoord, het zij u dan bekend dat de zaligheid aan de heidenen gezonden is. En die u, tegen wie je dat zei, er waren inderdaad de Joodse leidslieden. Wel, niet in Jeruzalem, maar in Rome, maar dat maakt verder niks uit natuurlijk. Dat was in Handelingen 28, ik meen vers 28, waar Paulus dat zegt tot de leiders van de Joden in Rome. Hij zegt, het zij u dan bekend dat de zaligheid de heidenen gezonden is en die zullen horen. Als u het mij vraagt, zou het betekenen, de zaligheid is gezonden aan die heidenen die horen. Niet aan alle heidenen, maar in ieder geval de heidenen die horen. Daar komt het op neer. Maar goed, misschien behandel ik dat vers bij een andere gelegenheid nog wel eens. Maar in elk geval komt het op neer dat niet Israël, maar dat heidenen gezet worden in diezelfde wijngaard. En dat is inderdaad de positie van de gemeente. Dit volk hier, uit Matthäus 21, vers 43, is uiteraard de gemeente. Een volk wat geen volk is, zo zegt de Bijbel het zelf. Een volk wat wel een volk is, maar op een heel andere manier. Niet in de etnische zin van het woord, maar op een andere manier. Wij zijn een volk geworden omdat we met elkaar verbonden zijn, niet naar het vlees, maar naar de geest. Niet omdat we naar het vlees dezelfde voorouders hebben, maar omdat we naar de geest dat hebben. We hebben namelijk één vader in de hemel en daaruit zijn wij geboren. Dat is ook zoals het al eerder gezegd is. Dat namelijk de zaligheid gegeven wordt aan hen die geloven. Want zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. Namelijk diegenen die uit God geboren zijn. Dus Johannes 1, vers 12 en daar in de buurt. Nou, over dat volk gaat het. Een volk wat trouwens ook al in het Oude Testament genoemd wordt. Hoewel het inderdaad de gemeente is, ja. Maar aan dat volk is het gegeven. En de zaak is dan dat de zaligheid die wij hebben ontvangen, waaruit wij leven, is inderdaad die van Abraham. Het is, zoals het hier heet, het koninkrijk Gods. Het is namelijk het nieuwe verbond. Het is de vervulling van de belofte die God niet aan Mozes, maar aan Abraham gedaan had. Namelijk dat in hem en in zijn zaad alle geslachten des aardrijks gezegend zouden worden. Waarbij geloof gerekend wordt tot gerechtigheid enzovoorts. Het is duidelijk dat Abraham genoemd wordt als de vader, en daarmee ook als voorbeeld, ook als de vader van alle gelovigen. Niet omdat alle gelovigen van hem afstammen, maar omdat alle gelovigen met Abraham gemeen hebben dat ze geloven en daarom ook dezelfde zegeningen ontvangen als die Adam ontving, of als die Abraham ontving, omdat hij geloofde. Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Het gevolg daarvan is dat allen die geloven, wordt hun geloof gerekend tot gerechtigheid. En om die redenering, om die logische gedachtegang, zijn alle gelovigen dus erfgenamen van Abraham. Zij krijgen namelijk dezelfde zegeningen. En dat lijkt me een duidelijke zaak die hier naar voren gebracht wordt. Een volk dus wat in de plaats komt te staan van Israël. Dat is inderdaad juist, ja. Wat het bijzondere, het grote voorrecht van Israël is, volgens Romeinen, dat hun de woorden God zijn toebetrouwd, dan moet het duidelijk zijn dat die woorden Gods tegenwoordig zijn toebetrouwd aan ons. En ik denk dat de meesten van u het evangelie niet gehoord hebben van een of andere Jood of Israëliet. Nee, niet dat wij weten in elk geval, daar gaat het maar om. Zie? En daarmee is inderdaad vastgesteld wat hier staat. Een ander volk zou dezezelfde dingen ontvangen. Daarom staat er ook van een ander volk, in Romeinen 10 staat het, of 11 is het, dat het een ander volk zou zijn dat Israël tot jaloersheid zou verwekken. Het werd aangehaald trouwens uit het Oude Testament al. Tot jaloersheid. Waarom jaloersheid? De eenvoudige reden dat wij hebben wat Israël zou moeten hebben. Dat wat oorspronkelijk beloofd was aan Israël is niet terechtgekomen bij Israël tot op heden, maar is terechtgekomen bij heidenen. Wel, wij hebben dat niet zo gewild, al krijgen wij er soms de schuld van. Hè? Wij hebben dat niet zo gewild, maar God heeft het zo gedaan. Op grond van ongeloof aan de ene kant en op grond van geloof aan de andere kant. En wat de Heer hier dus aan deze landlieden zegt, is niks anders dan een waarschuwing. Hij zegt niet zo zal het gaan gebeuren, zo direct. Dat is niet de eerste strekking ervan, maar de eerste strekking is de waarschuwing. Denk erom, als je een ontrouwe landman bent, ontrouwe wijngaardenier bent, dan zul je uit die wijngaard verwijderd worden. En dat is de grote waarschuwing. Want een ander volk, een volk wat wel vrucht voorbrengt, zal in die wijngaard gezet worden. Zodat ook bij deze gelegenheid degene tot wie hij deze gelijkenis sprak nog de kans kregen om tot aanvaarding van de Messias te komen. Om te komen tot aanvaarding van het woord van God. Zodat zij inderdaad in de wijngaard zouden blijven. Hetzelfde verhaal wordt later in het Johannesevangelie verteld. Waarbij de Heer van de Joden zegt, wel, jullie zijn dienstknechten, jullie zijn slaven, je moet vrij worden. Want een slaaf blijft niet altijd in het huis, maar de zoon, die blijft altijd in het huis. En je moet dus vrijgemaakt worden door de zoon, staat er. Want wie door de zoon is vrijgemaakt, die is waarlijk vrij. En hij zegt dat tegen Israëlieten die zichzelf als vrij beschouwden, waarvan de Heer zegt dat zij slaven zijn van de zonde en slaven zijn van de wet. Ze moesten vrijgemaakt worden door de zoon. En dan zou men inderdaad in het huis, of in de wijngaard, zo je wilt, blijven. Maar zo niet, dan zou men uit de wijngaard verwijderd worden. De Heer haalt in dit verband trouwens nog andere schriftplaatsen aan. Ik heb hier Matthäus 21 voor me liggen, laat ik het daar maar even bij houden dan. Daar leest de Heer ook voor uit de schrift in vers 42 van Matthäus 21. Heb gij nooit gelezen in de schrift? Je moet de klemtoon goed leggen, hè? Hebt gij nooit gelezen in de schriften? Want hij had het er blijkbaar wel gelezen. Hebt gij nooit gelezen in de schriften? De steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks. En van de Heere is dit geschied. En het is wonderlijk in onze ogen. Wel, als ze dat gelezen hebben, zouden ze zich toch moeten afvragen waar het over gaat. En dat is niet moeilijk, want de steen is de hele Bijbel door, en een Jood weet dat ook, een steen is de hele Bijbel door de uitbeelding van de Messias. Maar de steen zou door de bouwlieden, de landlieden dus, versmaad worden, terzijde gelegd worden, ze gooiden hem uit de wijngaard. Zie? En ze zouden de steen verwerpen, maar die verworpen steen zou worden tot hoofd des hoeks, tot de topsteen van het bouwwerk. Dat is de gedachte, ontleend trouwens ook aan de Oud-Testamentische profetie, met name Psalm 118 en ook Jesaja 8 trouwens. Hoe het ook zij, over die steen wordt verder gezegd in vers 44, op, en wie op deze steen valt, die zal verpletterd worden. Ik heb de vertaling laatst nog speciaal gecontroleerd, omdat er wat vreemde gedachten over in omloop zijn. Maar inderdaad, ik geloof dat het goed vertaald is, perfect. Wie op deze steen valt, zal verpletterd worden. Iemand kan namelijk op die steen te pletter vallen. En wij weten wie er op te pletter viel, want het was Judas. En dat Judas een type is van Juda gewoon. En dus van de Joden, het Jodendom, dat lijkt me wel duidelijk, langzamerhand. Die viel inderdaad letterlijk te pletter, u leest het maar eens door. Maar bovendien staat het ook al in Jesaja. En bovendien staat er, en op wie hij valt, die zal hij vermorzelen. Er zijn twee mogelijkheden. Of je valt op de steen, of de steen valt op jou. Maar in de praktijk is het verschil niet zo groot. Dat is wat hier eigenlijk staat. In beide gevallen zal je openbarsten. Ik denk, hoe zal ik het netjes zeggen? En toen dacht ik, och, laat ik het Bijbelse woord maar gebruiken. Want er staat van Judas dat hij is opgeborsten. Hij spatte uit elkaar. Dat is de gedachte. Hij werd verstrooid. Hij viel op een steen Maar de steen kan ook op iemand vallen, want dat is de andere kant van het verhaal. Dat is uiteraard de steen die zonder handen werd afgehouden in Daniel 2. En die viel inderdaad op de tenen die onder andere gemaakt waren van modderig leem. En dat is altijd nog een beeld van Israël. Maar tegelijkertijd viel de steen ook op de tenen die gemaakt waren van ijzer. En op de hele rest van het beeld trouwens ook, want het hele beeld viel uit elkaar. Alle koninkrijken der aarde werden vermorzeld om plaats te maken voor één steen die de gehele aarde, en daarmee zelfs de hele schepping dus, vult. En die steen is uiteraard Christus. Dat staat allemaal in het Oude Testament. De Joden hadden dat kunnen weten en ook nu kunnen ze dat weten, om niet eens te zeggen, ook christenen kunnen dat weten. Men zal of struikelen over de steen en daarbij het leven verliezen, of, en dat is de andere manier, of men komt tot aanvaarding van deze steen die door God gesteld is tot hoofd des hoeks. Tot de top van het bouwwerk. En dat slaat uiteraard op de hemelse positie van Christus nu. De topsteen, ik heb het wel eens eerder gezegd, die wij hier niet kennen. Hier is de top altijd weg. De top van de piramide is er nooit op bij ons. Hè? Hij is er nooit op. De top is er nooit op, onthoud hem. Maar hij is er niet. Maar hij is er wel, maar in de onzienlijke wereld. Hij is namelijk aan de rechterhand Gods. En vandaag aan de dag leven wij in een tijd waarin er geen andere mogelijkheid is dan te komen tot de Heer die inderdaad gezeten is aan de rechterhand Gods, die daar uitermate verhoogd is en die daar geworden is tot een steen des hoofds, des hoeks, of hoe dat maar heten mag. En het is van de Heer geschied, dat hebben wij ook niet bedacht. Het is van de Heer geschied en het is inderdaad wonderlijk in onze ogen. Maar ja, van wonderen moeten wij het hebben, want als er geen wonderen gebeuren, dan ziet het er voor ons zeer slecht uit, mag ik wel zeggen. Zie? Maar wat we hier vinden in deze bijzondere gelijkenis is aan de ene kant de ernstige waarschuwing voor tot en ieder die vasthoudt aan de menselijke traditie in plaats van aan het woord van God. En aan de andere kant de aankondiging van de bijzondere verhoging van de Messias. Zo hoog dat men het lezend in het Oude Testament misschien niet eens voor mogelijk zou hebben gehouden. En toch staat het er wel hoor. Maar dat hebben we immers ook nu gezien. De steen, het type van Christus die als hoge priester gezeten is aan Gods rechterhand. Wel, tot hem komen wij. En begrijp me goed, er zijn sommigen die zeggen dat kan niet, want wij zijn heidenen en hoge priesterschap is typisch van Israël. Dan zeg ik, dat klopt, dat is typisch van Israël, ja. Dat is typisch en een type is een voorbeeld. Dus is het inderdaad, hè? Dus is het, zo draai ik me er weer uit dus. Hè? Maar nee, maar dat is nog. God is niet een God der Joden alleen, maar ook der heidenen. En hij is hoge priester van Israël, maar als Israël het volk is waardoor de heidenen geregeerd zouden worden, is de hoge priester van Israël dus wel degelijk de hoge priester der heidenen. En Christus is bovendien hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En van wie was Melchizedek dan hoge priester? Wie het weet mag het zeggen, er wordt geen volk genoemd. Was priester van de Allerhoogste God. En de Allerhoogste God is God der Joden en der Heidenen. Nademaal hij enig God is, zegt de Joodse geloofsbelijdenis. Zodat je maar weer ziet dat volgens de Joodse geloofsbelijdenis God een God is der Heidenen. En dat is wat wij niet alleen beweren, maar waar we al jaren uit leven. Door Gods genade. Amen.